goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van de torenhoge energieprijzen en de afnemende koopkracht. Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders massaal in de financiële problemen belanden? De miljoenennota vertelt hoe minister van Financiën Sigrid Kaag deze ingewikkelde puzzel wil oplossen. Ik vraag 5 top-economen naar hun visie. Wat vinden ze van de begroting en de kabinetsplannen? En dat laten ze allemaal horen in BNR's Big Five van het advies aan Kaag. Vandaag is Barbara Baarsma bij me, directeur van Rabo Carbobank en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Dankjewel, Paul.
Nou, heb ik al vaker gesproken, inderdaad, tutoyeren. Voordat ik met jou heb over de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, wil ik eerst 2 dingen van je weten om te beginnen. Het koopkrachtpakket zorgt ervoor dat 100.000 mensen minder in armoede komen. Dat berekent het Cultureel Planbureau. Missie geslaagd en neemt daarmee ook de ongelijkheid in Nederland af.
Het was niet cultureel plan, het Centraal Planbureau. Nou, uit hun doorrekeningen blijkt inderdaad dat het nivellerend werkt. Echter, het pakket zoals het nu gepresenteerd is, heeft ook hele generieke elementen. Denk aan accijns en btw en ook een deel van het prijsplafond. En dat komt ook bij inkomens terecht die dat eigenlijk niet nodig hebben. Dus ja, het werkt nivellerend, omdat het grootste deel van de compensatiemaatregelen wel aan de onderkant komen. Maar het is ook te ongericht.
De tweede die gaat over jouw hersenen. En let even goed op, dat hebben we uit een podcast gehaald. Want in een podcast zei je eens dat je je hersenen graag flink wil laten crunchen. Dus dat je ongemakkelijker voelen een bijdrage wil kunnen leveren. Wanneer heb je voor het laatst op die manier ongemakkelijk gevoeld?
Nou, dat gebeurt wel elke week een keer. Ik was onlangs.
Elke week?
Ja, minstens. Want anders vind ik het ook niet leuk. Ik was onlangs in Amerika met de handelsmissie mee van het kabinet. En daar sprak ik met een aantal start-ups. Echt jonge, bright minds. Ik was op Stanford en ik sprak daar met die pitch hielden. En zij maakte echt dat ik mij ongemakkelijk voelde. Ik dacht echt, jeetje, jullie zijn zo snel aan het starten. Jullie hebben zo ongelooflijk snel door hoe je digitalisering moet koppelen aan waar je mee bezig bent, ook klimaatverandering. Dat ik mij even moest stretchen ook in, want ik zat in een panel en ik mocht vragen aan hen stellen. Maar ik dacht, jeetje, ik ga nu allerlei vragen stellen. Maar eigenlijk ben ik ook wel heel erg onder de indruk gewoon van wat jullie doen en wil ik van jullie leren. Dus dat, daar ben ik wel even gestretched.
Nou, dat gaat vandaag ook gebeuren. Laten we hopen, gewoon tijdens dit uur. Ik denk het eigenlijk wel.
Tuurlijk.
We beginnen met het Centraal Planbureau. Toch wel bijzonder dat ze het nu kunnen berekenen. Hiervoor zeiden ze al, we kunnen er eigenlijk geen chocola van maken. Raad van State was ook heel kritisch, had het over haastwerk. Ze zeiden niet broddelwerk, maar het kwam er bijna op neer. Uiteindelijk is jouw overkoepelend idee ook dat deze twee instanties daar echt gelijk in hebben.
Het komt over als haastwerk en dat is zorgwekkend. Als je kijkt wat er nu aan de hand is in de Nederlandse economie, daar zijn vele problemen. Vaak krijgen ze al de sticker crisis. Nou, laten we zeggen, er zijn vele crises, maar problemen. Of het nou gaat de wachtrijen op Schiphol, in de zorg, scholen die dichtgaan met lerarentekort. Of het nou gaat om de klimaatcrisis, de stikstofcrisis. Ik kan het rijtje heel lang doorgaan.
Ja, wat je ziet, woningen.
Ja, de woningmarkt enzovoort. Wat je ziet is dat het kabinet op sommige van die dossiers wel met oplossingen komt. Alleen, het zijn allemaal losse pleisters. Wat ontbreekt is eigenlijk een diagnose van waar leidt de patiënt aan. En daaraan gekoppeld een verbandtrommel waarin al die pleisters zeg maar samenkomen tot een logische geneeskundige oplossing, wou ik bijna zeggen.
Oh ja, jij bent hier voor een advies, Barbara. Ja. Dus zeg maar,
En daar begint het mee. Kijk, waarom de vierde zin in de miljoenennota, ik lees die even voor, het was de vierde zin die de koning uit liet te spreken. En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur. En dat is wat er nu aan de hand is. Ja. En met pleisters plakken per dossier, waarvan sommigen echt wel even op de korte termijn helpen, maar niet duidelijk is voor de burger, niet duidelijk is voor bedrijven, hoe wat van hen gevraagd wordt, bij gaat dragen aan lange termijn structurele oplossingen die Nederland als geheel beter maken. Die
maar hoe kan dat dan wel? Want ik bedoel, met dit kabinet waar weinig chemie van uitstraalt?
Nou, en waar. Ik denk dat een samenhangende investerings- en hervormingsagenda voor de langere termijn, die eerlijk is, die zegt, daar gaat u wat krijgen, daar gaan we wat van u vragen, maar doordat wij dat doen, maken we het voor Nederland als geheel beter, voor toekomstige generaties, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, zorgen we dat die arbeidsmarkt weer wat vlot getrokken wordt. En dat is nodig om de energietransitie op te lossen.
Maar dat kun je pas doen toch als mensen ook vertrouwen in je hebben. En kijk naar de prijsplafond en kijk natuurlijk, maar daar begin je al mee. Dan denk je, wacht even, je komt met een smoes, zoals het vandaag de Telegraaf op de voorpagina keihard ook wordt genoemd. Bij ons op de zender behoort Stefan de Vries al een paar keer hierover. Allemaal gecheckt en kijk eens even verwijzen naar het mocht niet van Brussel. En dat blijkt dan niet waar te zijn. Dan heb je toch geen vertrouwen in een ploeg die zo'n boodschap moet gaan uitdragen.
Nee, maar dat klopt. Dat werkt, helpt absoluut niet. Het vertrouwen is nu historisch laag. Uit een peiling op Prinsjesdag bleek dat nog maar, laten we zeggen, 70% vertrouwen heeft in de politiek. 70% of iets minder vertrouwen heeft in ook dit kabinet. En dat is heel zorgwekkend. Maar tegelijkertijd kan je zeggen, ja, je moet wachten tot je vertrouwen hebt voordat je met dat toekomstbeeld kan komen. Nee, juist door moedig op te staan, door dat toekomstbeeld te schetsen, door te laten zien hoe al die individuele pleisters per dossier nu gaan bijdragen op aan die lange termijn structurele verbetering van Nederland. Want iedereen voelt aan zijn klompen, niet alleen vandaag. We zagen deze problemen 10 jaar geleden, of sommige, zoals de vergrijzing bijvoorbeeld, eind jaren 80 al aankomen. De klimaatproblematiek is al, nou, dit jaar vieren we dat het 50 jaar geleden is dat de Club van Rome kwam met het alarmerende rapport Grenzen aan de Groei. Ook die zagen we aankomen. De stikstofcrisis zagen we aankomen.
De vergrijzing ook, de arbeidskrapte.
Ja, de vergrijzing, dus de krapte op de arbeidsmarkt, de al maar zo stijgende zorgkosten en de toegankelijkheidsproblemen die dat met zich meebrengt. Als je dan alleen maar het klein maakt en de politiek met de kleine p bedrijft van wie gaat het zorgakkoord ondertekenen, in plaats van te vertellen waar gaat het integrale zorgakkoord eigenlijk over? Hoe helpt dat op lange termijn om Nederland beter te maken? En dat verhaal wordt niet verteld. Het wordt verkleind tot een politiek spel van wie gaat het wel ondertekenen, wie gaat het niet ondertekenen? Zijn we voor of tegen het prijsplafond? Wie gaat er met Prinsjesdag met gestrekt benen
in? Maar cruciale vraag waar we straks langer op doorgaan is natuurlijk wel die energietransitie. Moet je die nu wel of niet versnellen? Want daar zijn twee duidelijke verschillende angst van je waarde af. Nee, je kunt toch zeggen, nu even pas op de plaats en doorgaan, of juist nu versnellen?
Ik wil daar best nu antwoord op geven. Ik kan het ook straks doen, maar juist nu versnellen zou mijn ding zijn. Eén, omdat naast met Prinsjesdag is niet alleen een miljoenennota gepubliceerd, er is ook een klimaatnota gepubliceerd. En als je daarnaar kijkt, zie je dat we ten opzichte van de doelen die we onszelf gesteld hebben, en dat doel is onder andere 55% minder broeikasgassen uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. En het PBL, ja, weer zo'n ander planbureau in Den Haag, heeft doorgerekend waar we nu staan met het huidige beleid en het voorgenomen beleid, zoals dat ook in de miljoenennota staat. En dan zitten we nog maar op ongeveer 45% in 2030. We zijn er nog lange na niet. Dus jouw vraag, ja, we moeten nu maar even pas op de plaats maken, dat kan gewoon niet als je hier naar kijkt. En je kan denken van, ach ja, na mij de zondvloed. Nee, dat kan niet. Het klimaat is een crisis die al aan de gang is. Deze zomer hebben we het van dichtbij meegemaakt met droogte. Ja. En elders weer met overstromingen of bosbranden. Het klimaat is al aan het veranderen. En we kunnen dus niet wachten als ons doel is om het voor toekomstige generaties ook leefbaar te houden.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Barbara Baarsma, directeur van Rabo Carbobank en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Barbara, maar het is toch iets wat wel zou kunnen en waar de meningen echt hevig over verdeeld zijn, namelijk wat te doen met Groningen, daar helemaal van afblijven of een hele kleine opening laten, wat alle ministers, inclusief Jette, ook doen. En hier deze week, hoogleraar als Benink en Boot, die zeggen, nou, die Groningen gasbelt, daar moeten we echt naar gaan kijken of we die open kunnen krijgen.
Ik vind ook dit weer, ga niet per dossier kijken, maar maak eerst een verhaal over hoe je die de klimaatagenda ziet, wat je in de klimaatnota hebt. En ga niet in die valkuil die nu in de politiek zo zit om meteen individuele maatregelen, dat zwaar te politiseren, wie is voor, wie is tegen. Maak een plan. Zoals nu vrij ad hoc is gesteld, want de hoofdreden waarom wij die 55% in 2030 niet halen, is dat we te weinig beleid hebben, maar ook dat we de kolencentrale weer vol aan hebben gezet. Eigenlijk was de bedoeling dat we die zouden afschalen. Die zaten al op 35%. En nu ineens, van hun capaciteit bedoel ik, en nu zitten we weer op 100% tot tenminste 2024. Ik snap dat je minder met gasgestookte centrales wil werken in tijden van de oorlog in Oekraïne, en dat je Poetins staatskast niet te veel wil spekken. Dat begrijp ik allemaal. Maar onderdeel van dit idee is dan ook van, hoe betrekken we daar andere energiebronnen? Bijvoorbeeld de Groninger gasvelden daarbij. Dat is toen niet gedaan. Er is geen integrale afweging gemaakt. En om bij jouw eerdere observatie dat het Centraal Planbureau ook, maar ook bijvoorbeeld de Raad van State zegt, dit is haastwerk, dit komt overal niet goed doordacht, daar is dit ook een voorbeeld van. En ik ga mij niet laten verleiden om te zeggen, ja hoor, doe die gaskraan maar een beetje open. Want ik wil dat kunnen beoordelen in een veel breder plan.
Nou, wacht, dat ga je nu nog niet doen, maar dat ga je, ik weet zeker dat jij het straks wel gaat doen. Want dan heb ik een paar vragen die je in zo'n richting gaan dwingen dat je dat zelfs waar zo hier niet onderuit komt.
Nee, ik wil best heel concreet worden. Alleen wat ik echt als mijn advies in jullie woorden aan Kaag, eigenlijk aan het kabinet, is, kom met die samenhangende lange termijn hervormings- en investeringsagenda.
Ja, maar daar had je natuurlijk al mee moeten komen. Dat is heel gek om daar nu de algemene beschouwing mee te gaan komen.
Nee, maar die hadden ze daarvoor mee moeten komen. Dat had het regeerakkoord moeten zijn. Dat had in Rutte 3, Rutte 2, Rutte 1.
Maar kun je dan niet beter gewoon met een nieuw kabinet opnieuw van start gaan?
Ja, maar ik weet niet of dat helpt. Want het is wat zo inherent is aan de politiek op dit moment, is dat nog meer dan voorheen korte termijn stemmenwinst overheerst. En men zit daar voor, 4 jaar, laten we het hopen. En men lijkt te veel gericht te zijn op, ik wil herkozen worden na 4 jaar. Ik weet nog dat ik wel eens, toen ik nog veel meer advieswerk deed voor de overheid, toen ik nog bij SEO Economisch Onderzoek werkte, deed ik veel werk als het ging over, waar kan je bezuinigen, waar moet je wat meer investeren. En dan deed ik workshops met ambtenaren. En vroeg ik hen aan het begin van de workshop, om de boel een beetje op scherp te zetten, ja, en ze mochten maar 1 van deze 3 antwoorden geven. Ik zei, waarom ben jij als ambtenaar op aarde? Wat is jouw hoofdtaak? Is dat 1, de politieke top van jouw ministerie uit de negatieve krantenkoppen houden? Is dat 2, belastinggeld efficiënt uitgeven? Of is dat 3, de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de besluittermijn langer is dan 4 jaar?
Gok op 1.
Iedereen was eerlijk en gaf 1 als antwoord. Als dat al is waar het ambtenarenapparaat zich op voelt afgerekend, dan zie je dat de adviseurs van het kabinet, wat toch ook de ambtenaren zijn, die werken al op korte termijn. De Tweede Kamer werkt op korte termijn. Het kabinet werkt op korte termijn. En als die prikkels er te veel in zitten, dan is het tijd voor leiderschap dat langzaam ook die lange termijn er weer meer in terugbrengt.
Ja, en leiderschap voor huishoudens, leiderschap voor het MKB, leiderschap voor de grote bedrijven. Met name MKB en grote bedrijven zijn in grote verwarring, want die weten niet precies wat er aan de hand is. MKB-plan heel kort van tevoren opgetuigd, gelukkig een diepe zucht van ademhaling. Maar dan kijk je daarna wat er echt mee bedoeld wordt, weet je het nog niet. Want het is al weken geroepen, de bakkers, de tuinbouw, de sauna ook en nog meer bedrijven. En de grote bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn. Hoe kan dat?
Omdat, waar we het over hadden, pleisters plakken, terwijl er geen diagnose is gemaakt wat er aan de hand is. En hoe ook al die verschillende crises en problemen samenhangen. En hoe je dus tot een samenhangende aanpak kan komen. Als daar eerder mee begonnen was, dan had een verhaal verteld kunnen worden waar je misschien best vervelend vindt, omdat je wat meer moet betalen aan de ene kant. Maar je kan ook zien, god, dat krijg ik ervoor terug, of misschien in de toekomst
voor
terug.
Maar hoe is de situatie nu dan? En de MKB'ers moment, die jij spreekt bijvoorbeeld, hebben die enig idee wat er nu gebeurt?
Maar MKB'ers hebben sowieso over het algemeen de houding van, ik fix het zelf wel, het MKB fix het wel met een andere MKB'er. Die hebben voor hun oplossingen rekenen ze minder op de overheid dan wellicht gedacht. Nu is het natuurlijk extreem met de hoge energieprijzen. En daarom denk ik ook, die hoge energieprijzen zagen we vanaf januari aankomen. En we hadden dus de tijd om hier wel degelijk een samenhangend plan op te hebben. En om te onderkennen, en daar gaat het ook om, dat burgers en bedrijven zich gehoord voelen, en dat is denk ik te weinig gebeurd, zich erkend voelen in de onzekerheid die zij ervaren. En uiteindelijk is dat wat achter die vertrouwenscrisis zit. Want waar worden mensen het allergelukkigst van? Dat is niet eens inkomen. Ja, dat speelt ook een rol.
Je wil enige controle hebben.
Ja, maar je wil regie hebben over regie, je eigen leven. En dat geldt voor MKB'ers, dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor grote bedrijven, bedoel ik, dat geldt voor burgers. En die regie werd hen totaal ontnomen.
Maar omdat hoe zou je zeggen wel regie kunnen geven?
Nou, door heel goed te luisteren, waar zitten die onzekerheid in? En niet te wachten tot het allerlaatst en dan iets te doen. Want er is nu wordt er eigenlijk op meerdere paarden tegelijk gewet. Er wordt voor burgers wordt de accijns op benzine wordt verlaagd. De BTW op energie wordt verlaagd. Eerst was er ook nog de energiebelasting die verlaagd werd. Er werden algemene maatregelen genomen, zoals de minimuminkomens die omhoog gingen.
En dan ben je zo nog iets langer de tijd om beschuld te betalen.
Maar nu daar een energieplafond bij komt, ben je misschien aan het overcompenseren en sowieso veel te weinig aan het investeren in de toekomst. Vergeten was de MKB'er. Dus ik denk dat het beter is om wat meer de tijd te nemen en dan met een samenhangend verhaal te komen waarin je ook echt woorden gebruikt.
Maar zou je dat echt nu kunnen zeggen? Zou je nu op dit moment kunnen zeggen, MKB, luister, er komt een plan aan.
Maar dat is precies wat.
Maar we gaan er iets meer de tijd voor nemen.
Wat Mickey Huibrechts heeft gezegd bij het Nieuwsuur laatst, op Prinsjesdag. Zij had nog geen nieuws. Zij had nog geen pakket voor het MKB, maar daar zei ze, in november kom ik met een pakket. Ja, dat klinkt ver weg, maar dat is het niet. Maar ik denk, haar ambtenaren hebben natuurlijk al lang nagedacht hierover. Dus geef die ambtenaren ook de ruimte om met het pakket te komen.
Maar dat is nou precies in ieder geval de communicatiefout om dat zonder een verhaal erbij te vertellen. Want dan denk je, moeten we zo lang wachten? Kijk eens naar omringende landen, zo gaat het dan natuurlijk. En terecht ook, daar valt de kritiek. En dan buitelen mensen over je heen. Dan moet je toch met iets komen.
Ja, tegelijkertijd, ja, dan moet je zeker met iets komen. En dat had eigenlijk al op de plank moeten liggen. Want als je voelsprieten goed open hebt, dan zie je dat dezelfde onzekerheden die burgers treffen, namelijk in dat opzicht is het wat dan is gaan heten het energieplafond, het prijsplafond, wat in feite gewoon een subsidie natuurlijk is op je energienota, maar oké. Nieuwe woorden zijn soms nodig, dat erken ik. Dat geeft mensen zekerheid, geeft mensen regie. Ze weten dat als ik onder dat verbruik blijf dat nu is opgesteld, dus onder die 1200 kuub gas en onder die 2400 kilowattuur elektriciteit per jaar, dan weet ik dat mijn prijzen gemaximeerd zijn en dan heb ik enige controle over mijn energierekening. Dat is, denk ik, wat burgers nodig hadden. Of dit nou het juiste plafond is, of daar genoeg prikkel in zit om te blijven energie te blijven besparen.
Je wil ook geen moral hazard.
Nee, en ook bijvoorbeeld hogere inkomens hebben hier ook profijt van. En de vraag is nog of er niet allerlei uitvoeringsproblemen liggen. Het is allemaal, dat kan je allemaal zeggen. Maar
er is nog een vraag.
Maar in feite sluit dit wel aan bij het onzekerheidsgevoel. Al die maatregelen die hiervoor werden genomen, die dus nu hebben een hele gestapelde hoeveelheid maatregelen van de hogere minimumlonen, wat ik trouwens denk ik een no regret is, eerlijk gezegd. Maar dus daar ben ik wel voor.
Ook
maar
hoger ook AOW, al die accijnzen.
Die minimumlonen die.
Maar ook hoger AOW daardoor?
Ja, daar ben ik voor echt heel erg op tegen.
Ik denk dat krijgt meer AOW?
Nee, die hogere. Er zit een automatisme bij minimumlonen. Zo hebben we dat geregeld in Nederland. Als die omhoog gaat, gaan bijvoorbeeld ook de bijstandsuitkering omhoog. In dit geval kan ik dat begrijpen. Maar ook automatisch gaat de AOW omhoog. Dat betekent dat die, laten we zeggen, 3,5 miljoen ouderen allemaal. Ook er 10% op vooruit gaan. Terwijl daar ook fors veel ouderen tussen zitten die niet armoedeproblemen kennen als gevolg van deze energieprijzen-explosie en überhaupt hoge inflatie, ook voedselprijzen.
Ja, maar dan moet je dus dan zeggen, dus dat is dus te regelen.
Nee, maar ik vind dus dat je had moeten zeggen,
dat is administratief niet te doen.
Dat is wel te doen, dat was een politieke keuze geweest die nogmaals ook in een verhaal op lange termijn had gespeeld. Want de vergrijzing wordt alleen maar hoger. De AOW wordt alleen maar groter deel van de belastingen. Want je zou denken, we hebben een omslagstelsel, dus dat wordt door werkenden opgeleverd. Nou, dat is al heel lang niet meer zo.
En ik zei net, er blijft nog een vraag hangen. Die ga ik zo meteen naar je stellen. Dat is een heel belangrijke vraag. Maar eerst morgen, dan is Zweden van Wijnbergen te gast. Econoom en
ja, die zal ik zo doen, maar ik wil wel
even. Dat kan niet. Want je mag, zelfs Barbara mag niet door het
Pardon.
Zweden van Wijnbergen is econoom, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Abonneer op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Barbara Baarsen. Ze staat gelukkig te popelen, directeur van Rabo Carbon Bank en hoogleraar toegepaste economie, Universiteit van Amsterdam. Ze gaat praten over de klimaatnota van het kabinet. Onder meer, blijf luisteren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 top-economen die advies geven aan Kaag. Later deze week praat ik nog met Zweden van Wijnbergen over zijn visie op het beleid van minister Kaag. De gast is Barbara Baarsma, directeur van Rabo Carbon Bank en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe een economie op een duurzame manier kan groeien. Je hebt er een boek over geschreven, daar staat wel een visie in. En het klimaatbeleid van dit kabinet. We gaan met het laatste beginnen, maar omdat alles met elkaar samenhangt, mogen we zeker die AOW niet vergeten. Want ik merk het net, hè? Je wilde het liefst eigenlijk die reclame even opzij zetten en het nieuws, dat begrijp ik, want dat is nogal een punt wat gemaakt kan worden.
Het pakket waar het nu ook de hele tijd in het nieuws over gaat, helaas, want ik denk dat het lange termijn verhaal zou eigenlijk ook zijn waar het over moet gaan. Maar dat pakket, daar zitten elementen in. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het pakket is goed als het 2 dingen doet. 1, het is gericht op de groepen die het meest in de problemen zijn. Kleinere MKB'ers met hele hoge energierekeningen. Huishoudens met lage of middeninkomens die in de betalingsproblemen komen. En 2, het is goed als het tegelijkertijd iets helpt om de lange termijn structurele problemen van de Nederlandse economie op te lossen. Er is 1 ding dat met de AOW, het voldoet aan beide dingen niet. Wat we doen, wat werd gezegd ook in de politiek, als je het minimumloon verhoogt, hebben we in Nederland een automatisme dat de uitkeringen, waaronder ook de AOW, automatisch meestijgen. Nou, dat is helemaal geen automatisme. Je kunt er politiek voor kiezen om dat niet te doen. Wat heel veel mensen niet weten, is dat die AOW, wat eigenlijk een omslagstelsel is, wat betekent dat de werkenden de uitkering opbrengen en vervolgens aan ouderen, gepensioneerden, uitbetalen, dat kan al niet meer uit. Er zijn zoveel gepensioneerde AOW-gerechtigden op het aantal werkenden, dat dit niet meer uit kan. Dat de belastingbetaler, dat we uit de schatkist al bijdragen. Toen we de AOW introduceerden, waren er 6,3 werkenden op 1 AOW-gerechtigde. Nu is dat 3,4 en in 2060 2,8. Nu in 2020 was het al zo dat we van de 41 miljard die ging naar AOW, kwam er 18,5 miljard uit de schatkist en kwam dus niet van de werkenden, van de AOW-premies die betaald worden. En deze koppeling aan het minimumloon nu kost weer 6 miljard structureel. Dat zijn geen verstandige maatregelen. Veel verstandiger is het om iets gerichts te doen voor die ouderen die er wel degelijk zijn, die ook problemen hebben, om bijvoorbeeld iets met een hogere uitkeerbare ouderenkortingen of zo te doen. En dat kost veel minder.
Ja, nou ja, om zoiets te doen, maar dat is ook haalbaar en dat is ook mogelijk. Want dat wordt steeds gedaan alsof
het ingewikkeld
is.
Het vergt politieke moed.
Ja, maar dat is iets heel anders dan dat het administratief niet kan. Het zou dus kunnen.
Het kan en het vergt het politieke moed. Die kun je misschien pas tentoonspreiden als je dat lange termijn verhaal hebt.
Mevrouw Kaag dan geen politieke moed? Heeft meneer Rutte geen politieke moed?
Nou, opgeteld heeft dit kabinet onvoldoende politieke moed. Ik wil het niet over de individuele personen hebben, want ik weet ook niet hoe hun onderlinge debatten gaan.
Ik heb het over hun functies.
Ja, nee, maar ik denk dat als je dat lange termijn verhaal vertelt, dan zie je dat de vergrijzing, de kosten van de vergrijzing, kunnen niet uit. Hè? Wat ik net al noemde aan cijfers over werkenden ten opzichte van AOW-gerechtigden. Daar zie je de zorgkosten, zie je de pan uitreizen. Je ziet de AOW-kosten de pan uitreizen. We hebben iets heel verstandigs gedaan in de vorige crisis, de financiële crisis bedoel ik. Daar hebben we de AOW-leeftijd verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting. Dat heeft in 1 klap heel veel goeds gedaan voor de overheidsfinanciën. Maar dan moet je niet dit soort rariteiten nu er weer terug in breien.
Maar toch zeg je nogal wat. We kunnen veel dingen vooruitzien. Dat is heel lang niet gebeurd. Dit kunnen we ook vooruitzien.
Als
we
nu
niets doen, kunnen we de AOW dus gewoon niet meer betalen over 20 jaar.
Nou, niet. Nee, kijk, wat we hebben gedaan is de AOW gekoppeld aan de levensverwachting. En
als je dat volhoudt, kan dat niet.
Als je dat gaat terugdraaien, of als je dit soort maatregelen neemt, dan kun je hem op termijn niet meer betalen. Of althans, is het soort koekoeksjong dat. Betalingen voor bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs of voor goede rechtspraak gaat verdringen. En de vraag is, willen we dat? En die afwegingen worden nu niet
gemaakt.
Nou, dat
lijkt me nogal een belangrijke afweging om te gaan maken. In ieder geval bij deze de oproep. En dan nog iets, namelijk de uitvoering. Daar gaat het ook steeds over. Ambtenaren worden steeds onzeker en gekker over wat ze moeten doen. Er zijn er te weinig, zien door de bomen het bos niet meer. Is dat een terechte kritiek?
Ik maak mij ongelooflijke zorgen of wat het pakket dat er nu ligt, dat denk ik voor op onderdelen te generiek is, te veel gestapeld is. He, want we begonnen eerst met de accijnzen, de BTW enzovoort. Daar komen dan langzamerhand heel veel extra maatregelen bij. Verhoging van toeslagen. Daar komt bij dat prijsplafond. Zonder dat daar een goede uitvoeringstoets op is gedaan. Zonder dat daar een toets op is gedaan, doen we nu niet te veel. Zijn we niet aan het overshooten? Zijn we niet inflatie aan het aanjagen? Doordat we hier nu zoveel compenseren dat we straks bestedingsinflatie krijgen. En dus die toetsen op uitvoering praktisch, maar ook op wat het op lange termijn betekent voor oververhitting van de economie, ja. Daar is helemaal niet naar gekeken. En waarom is die kans op oververhitting er zo? Omdat onze economie al tegen grenzen aanloopt. Op de arbeidsmarkt hebben we al een tekort aan mensen. We lopen al tegen de capaciteitsgrenzen aan. Al jarenlang, en dit staat in een prachtig stukje, vond ik, in de uitgebreide macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau, een puzzel. Waarom nemen de bedrijfsinvesteringen maar niet toe? Lange tijd was de rente laag. Ja. Maar je ziet ook dat we de capaciteit van de economie niet kunnen vergroten zolang die bedrijfsinvesteringen zo achterblijven.
Betekent
dus dit
wel
zijn allemaal lange termijn problemen.
Rode draad die vooruitkijken. En ja. Dat betekent, daar is hoe dan ook, noem het visie of iets anders, maar dat heb je nodig. Daar gaan we zo meteen over praten als het over jouw boek gaat. Maar het gaat over de klimaatnota van minister Jetten. Daar heb je ook kritisch naar gekeken. Wat ontbreekt er in die nota?
Geloofwaardige maatregelen om het gat dat er nu is tussen doelstelling en de realisatie van die doelstelling te dichten. Dat gat is groot. Ik zei het eerder al. Het doel is om 55% minder broeikasgassen in 2030 uit te stoten ten opzichte van 1990. Doorrekeningen van Prinsjesdag laten zien dat we nu om en nabij, laten we zeggen, 45% zitten. Dat is echt veel te laag. Het beleid dat al in de pijplijn zit, is hier al in meegenomen, maar het is niet genoeg. Het enige dat gaat helpen om nu die hele economie versneld te vergroenen zijn moedige stappen als bijvoorbeeld een carbon tax.
Nou, ik weet nog, voordat we daarover hebben, nog een andere moedige stap, namelijk van de Raad van State, advies aan minister Jetten om hem meer macht te geven. Of sowieso het hele kabinet geeft Jetten meer macht. Hij zou andere ministers moeten kunnen tegenhouden wanneer ze geld uitgeven dat niet in lijn is met het klimaatbeleid. Zou dat ook uiteindelijk dan het economisch beleid ten goede komen of niet?
Dat zou kunnen, maar zelf heeft hij ook de kolencentrales weer opengezet. Dus ik denk zeker dat het huidige beleid ook leidt onder het feit dat er een ministersploeg of een bewindspersonenploeg zit die zo groot is dat je al silo-werking krijgt. 20 of zoiets ministers en nog 9 staatssecretarissen. Mijn hemel, dat beleid wordt opgeknipt in zulke kleine stukjes dat je denkt, waar is de integraliteit? Dus dat er hier en daar chef-saté-prikkers komen op hele belangrijke transities, zoals daar zijn de arbeidsmarkt, zoals daar is de energietransitie of breder milieubeleid, denk ik dat geheel klopt.
Maar niet Jetten meer macht geven op dit gebied?
Ik zou, want voor een deel zit de oplossing ook bij de fiscaliteit. Dus het gaat echt om integrale oplossingen.
Dus carbon tax.
Ik geloof echt dat uiteindelijk door te beprijzen, dingen duurder te maken die bijdragen aan klimaatverandering of andere milieuproblemen, zoals bijvoorbeeld biodiversiteitsaantasting, dingen die echt heel belangrijk zijn op de lange termijn om te kunnen.
Ja, maar als je dan met plannetjes komt, groeien. Dat heb je al gedaan. Nou, je ziet het bij Op1, hier bij ons ook. Je begon aan je parelketting, heb je die nu even kijken? Ja, dat kan ik zo niet beoordelen. Maar dan krijg je meteen dat we iedereen over je heen een hele gedoe hebben.
Nee, dus waar het toen over ging, was dat als je niet dit first best instrument neemt, namelijk het beprijzen van broeikasgassenuitstoot, dan moet je andere maatregelen gaan nemen, zoals zo'n carbon wallet waar het toen over ging.
Ja, maar dat is een aflaat gezien. En dat betekent dus,
maar dat wil men niet. Maar daarom, laat Door die beprijzing zorg je dat daar waar het goedkoopst kan, we ook daadwerkelijk gaan vergroenen.
Nee, maar even wachten, dit gaat echt over leiderschap. En jij zegt, jij durft dit te zeggen. Er zijn mensen die dat niet doen. En mensen kunnen ook denken, nou zie je wel, Barbara heeft wat gezegd, moet je kijken wat ze over zich heen krijgt. Siri Kaag heeft het trouwens regelmatig ook. Dan denk je, je ga maar mijn mond houden. Ik kan beter even wegkijken, want dan krijg ik dat gedoe niet over me heen. Dan ontbreekt het toch aan moed.
Ja, dat zeker.
Maar denk je dat je gewoon doorgaat? Ik bedoel, kan het je niks schelen? Kan je het
natuurlijk,
van je
ik probeer overal van te leren. Maar die carbon wallet, nogmaals, is echt iets anders dan carbon beprijzing.
Maar even, wat leer je daar dan van?
Daar leer ik van dat je in woorden kan zoveel helpen. Daarom zeg ik ook dat lange termijn perspectief. Misschien heb ik dat te technocratisch gebracht. Misschien had dat, kan je dat ook met andere woorden op een andere manier brengen. Als een bijvoorbeeld een manier om...
Als een manier om?
We werden even door de Scientology-kerk onderbroken.
Ja, is het mogelijk?
Ja, dat weet ik ook niet. Maar,
moment, hè?
Ja, heel erg. Ja,
niet voor niks, hoor.
De hogere krachten roepen ons. Nee. Dat je veel meer vanuit een mogelijkheid om het betaalbaar te houden voor lagere inkomens. Dus wederom aansluiten bij hun beleving. In plaats van over hen te spreken met een technocratische oplossing. Maar waar jouw vraag was aan mij, wat moet Jette doen? Samen met de minister van Financiën, die over fiscaliteit gaat, samen met de staatssecretaris van Financiën, een forse carbon tax introduceren. Kan dat nu meteen? Nee, we zitten nu in die crisis. Maar een verhaal waarbij je zegt, we gaan nu het beleid voeren met een energieplafond, prima. Dan even graag al die andere generieke
maatregelen
minder. Maar we gaan volgend jaar beginnen met een carbon tax.
Wat er ook gebeurt.
Want dan zet je de prikkels op scherp. En dan geef je zekerheid aan de spelers. Dat
kijk je dus weer naar
aanpassen.
De peilingen, wat je zelf ook in je boek beschrijft, waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. Maar dat zeg je ook. En dan kijken de mensen toch, de politici ook weer. Ja, wacht even, over 4 jaar en ik wil weer herkozen worden. Laat ik dat maar niet gaan doen.
Stel je doet die carbon tax. Hè, laten we dat voorbeeld even noemen. Want dat is het beleid dat het meest effectief is om de klimaatdoelen te halen. Maar kan heel goed doorwerken in die andere dossiers. Als je de opbrengst van die carbon tax gebruikt om de lasten op arbeid, met name aan de onderkant, en de middeninkomens te verlagen, dan heb je ook een ongelooflijk goed verhaal naar hen. Dan ben je dus eigenlijk aan het verplaatsen van de hoge lasten op arbeid, waardoor werken, meer werken, nu niet loont, ben je aan het verplaatsen naar de grote vervuilers. Laten we het even zo noemen.
En kijk intussen even niet naar de peilingen, als je dit verhaal vindt.
Nee, nou, juist wel. Want je kunt die peilingen zijn geen gegeven. Die kun je beïnvloeden als je een geloofwaardig verhaal hebt, waarbij je de samenhang tussen al die dossiers goed uitlegt op een manier. U krijgt wat meer in de inkomstenbelasting. U levert wat meer in op het kopen van zeer carbon-intensieve producten. En per saldo gaat u erop vooruit. En mooier nog, toekomstige generaties kunnen ook nog een prettig leven hebben.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van het advies aan Siri Kaag. Eerder deze week sprak ik met Arnoud Boot over eventuele steun aan het bedrijfsleven vanwege de hoge energierekening. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Barbara Baarsma, directeur van Rabo Carbon Bank en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik begin zo meteen met een vraag die iemand anders gesteld heeft, een kettingvraag, maar ik heb zelf nog even een vraag aansluitend op wat we net hoorden, ook over breekijzer. Ja, wat zou je als advies geven aan Siri Kaag, nu het toch deze week over het advies aan haar gaat? Inderdaad terecht om weg te lopen, of had je gezegd, had je niet moeten doen?
Als zij zich persoonlijk heel erg geraakt voelde hierdoor, kan ik me best voorstellen dat ze wegliep. Je kan ook denken, ga het gesprek aan.
Was jij blijven zitten?
Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen, omdat het me persoonlijk niet heeft geraakt. Dus ik heb die emoties er niet bij, die zij waarschijnlijk wel heeft. Maar ik ben altijd meer van het gesprek aangaan dan weglopen.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Harald Benink. Hij is hoogleraar bankwezen financiering aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft deze vraag voor jou.
We hebben nu allerlei crisis. We hebben de afgelopen zomer gezien. De grote overstroming in Pakistan. De bosbranden in Californië. Nou, die verschrikkelijke oorlog in Rusland. De inval in Oekraïne leidt tot een enorme stijging van energieprijzen. Waardoor we nu ook energie gaan besparen. Dus hoe zie jij nou het proces van verduurzaming de komende 10, 20 jaar? Zal dat gepaard moeten gaan en blijven gaan met enorme crisis? Of is er een andere manier om dit voor elkaar te brengen?
Ja, dat is een goede vraag. Een hele staat mooie vraag. In het boek ook.
Ja, nee, kijk, ik denk dat waar we het net over hadden. Je ziet op heel veel punten zie je de grenzen nu knellen. Laten we het zo zeggen. De reactie van velen is: oh, dan moeten we maar gaan consuminderen. Oh, dan moeten we maar niet meer gaan groeien.
Of in de kou gaan zitten.
Ja, of je hebt aan de andere kant mensen die gewoon hun kop in het zand steken en zeggen: na mij de zondvloed, wat een gezeur, dat hele klimaat. Ik geloof het allemaal niet dat dat zo door mensen komt, of weet ik veel wat voor argumenten. Tegen beide zou ik willen zeggen: er is wel degelijk een klimaatcrisis aan de gang. Precies wat Harald ook in zijn vraag stopt. Maar tegen de mensen die zeggen: oh, dan moet onze reactie moet zijn, dan moet maar stoppen met groeien. Daar zou ik tegen willen zeggen: kijk naar wat er nu gebeurt. Wat je ziet, die vertrouwenscrisis, die wil je die het hoofd bieden, dan kun je je ook niet veroorloven om te stoppen met groeien. Want die economische groei heb je nodig om die in bijvoorbeeld goed onderwijs, goede rechtspraak, de goede zorg en toegankelijke zorg, een woningmarkt die werkt,
nou, om daarin te investeren. Maar het gaat erom hoe wil je groeien. Want mensen denken dan niet groeien op de oude manier. Want je hebt
even groene
groei en dat is net een ander verhaal.
Nee, maar je moet dus je moet blijven groeien. Want uit die groei betalen we deze publieke diensten die de overheid levert, die burgers nodig hebben om regie op hun leven te houden, om vertrouwen in de politiek te houden, in de vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de politiek. Echter, de manier waarop we nu groeien, die kan niet meer. Dus we moeten blijven groeien, is mijn overtuiging. Tegelijkertijd, ook bijvoorbeeld trouwens om de kosten van vergrijzing, waar we het eerder over hadden, te kunnen oplopen. Dus niet alleen om te kunnen ophoesten, maar niet alleen om te kunnen investeren in die publieke diensten waar mensen afhankelijk voor zijn voor regie op hun leven. Maar tegelijkertijd moeten we anders gaan groeien. En waar Harald om vraagt is: wat is daarvoor nodig? Nou, ten eerste beprijzing. Omdat wat nu waarde heeft, dat ons welzijn zeg maar beïnvloedt, maar niet in het BBP zit. Dus het BBP is eigenlijk veel te laag in een bepaald opzicht. Dus als je gaat beprijzen.
Maar BBP anders definiëren.
Dus BBP vergroenen. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld die carbon tax zou hebben, die is het makkelijkst uit te leggen, daarom neem ik die. Als we fors zouden de carbon zouden beprijzen, dan zal je zien dat met de opbrengst daarvan het BBP ook gaat groeien. Dan zie je dat er investeringen komen, bijvoorbeeld om voedselketens te vergroenen, bijvoorbeeld om de mobiliteit te vergroenen, bijvoorbeeld om huizen te verduurzamen, die ook weer leiden tot dat je het zal je terugzien in een hoger BBP.
En een prikkel dus voor bedrijven om het dan ook allemaal te doen.
Ja, en die prikkel hebben we nu niet op scherp gezet. We hebben niet eens geprobeerd om groen te groeien. Want het enige dat we nu doen, dat ook weer in die klimaatnota staat van het kabinet, dat in de miljoenennota staat, het beleid is heel veel subsidies. Een klimaatfonds van 35 miljard voor de komende zoveel jaar.
Maar je hebt vaak discussies gevoerd ook met andere economen, en die zeggen: groene groei bestaat niet. En die zeggen dan: daar moet je ook helemaal niet op richten. Je moet die richten op bruine krimp. Dat is veel belangrijker.
Oh, maar groene groei gaat samen met ontgrijzing. Dat is helemaal waar. En het klopt dat dat pijn doet. Dat betekent dat je afscheid moet nemen van bepaalde dingen die echt niet groen kunnen.
Maar noem eens iets.
En kolencentrales afsluiten is een voorbeeld.
Zelfs nu, jij zou ze ook niet even open hebben gezet.
Nou, ik had veel beter nagedacht in plaats van meteen ze open te schakelen, want daar zit ook geen verhaal bij. En dan moeten we het later weer over Groningen gaan hebben enzovoort. Ik had van tevoren even nagedacht van: oh ja, ik heb ook nog een doelstelling op klimaat met de burgers afgesproken en met bedrijven afgesproken, met de Europese Commissie afgesproken enzovoort. En als ik dit doe, ga ik dat zeker niet halen. Dus even verdenken, wat kan ik nu vast ook aankondigen dat het verhaal geloofwaardig blijft.
Maar als je een geloofwaardig verhaal hebt, kun je dan zeggen: we gaan Groningen openzetten, of kun je dan zeggen: we gaan Groningen nooit openzetten?
het hangt er ook vanaf hoe ik met beprijzingsmechanismes ga werken. En ik zou zeggen, begin met dat beprijzen in te. Als je dat door de modellen van het PBL, van het Planbureau voor de Leefomgeving of het CPB jaagt, dan ben ik heel benieuwd of Groningen nog open moet en in welke mate. Dus ik wil eerst dat hele plan zien. Ik wil niet een aparte pleister per subwoofer.
Maar het wel open houden. Oh, dus niet per definitie zeggen, het kan niet.
Nee, want daar moet je eerlijk over zijn. Als wij met z'n allen willen dat we de schatkist van Poetin niet verder verrijken, dan zullen we ook in alle. We zullen een brede blik moeten hebben. En dan moet je de optie op Groningen openhouden. Of we die gebruiken, hangt er echt vanaf welke andere instrumenten die je wat mij betreft eerst moet inzetten, waaronder dus die beprijzing, die moet je echt als eerst gaan afpellen. En wat dan, als het dan nog steeds een gat heeft, kun je het gesprek met de Groningers aan, wat voor hen, wanneer het ook voor hen acceptabel is.
Maar heb je niet voor niets dat boek geschreven? Dat het mooie van zo'n boek is dat je natuurlijk ook de aandacht trekt bij politici. Dan kun je een rij maken. Ik bedoel, je bent invloedrijke econoom, je loopt langs die politici. Toppolitici ook, wat zeggen ze daarvan? Heb jij de indruk dat ze wat in het idee zien, of zijn het meer toch beleefdheidsbezoekjes?
Nee, het zijn geen beleefdheidsbezoekjes. Er vindt echt wel gesprek plaats. Gesprek over van, ja, maar hoe dan? Welk verhaal dan? En hoe zou jij dat dan vertellen?
Maar wie is aan het schuiven waarvan we het niet verwachten?
Nee, schuiven niet. Het gaat niet om partijen of mensen die. Wat ik heel een prettig effect van het boek vind, laat ik het zo zeggen, dat er naar geluisterd wordt, ook ambtenaren. Hè? En dat dit het denken over dat lange termijn perspectief, de woorden die je erbij daar kiest, dat samenhangend en dat groei. Want heel vaak wordt het anders een strijd tussen, oh, we moeten maar, niks mag meer, we moeten krimpen enzovoort. En dat jaagt sommige mensen angst aan. Dus het perspectief dat je anders kan groeien, niet zoals we het nu doen, maar anders kan blijven groeien, en dat daarmee ook die voor heel veel burgers die daarvan afhankelijk zijn, zulke belangrijke instituties als sociale zekerheid, als de zorg, als het onderwijs, daardoor betaalbaar en toegankelijk blijven, dat geeft perspectief.
Jij mag nu een vraag gaan stellen. Via de kettingvraag, want gasten stellen elkaar een vraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de gast, Zweden van Wijnbergen, morgen te gast, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, onafhankelijk adviseur van de Nederlandse Bank. Wat wil je hem vragen?
Zweder, de energieprijzen die stijgen in Nederland harder dan in andere Europese landen. En dat komt, zeggen sommige mensen in de media, door de liberalisering van de energiesector in de jaren 90. Jij was destijds een van de architecten van wat heet de MDW-operatie, de marktwerking, deregulerings- en wetgevingskwaliteitoperatie, waar de liberalisering van de energiesector onderdeel van was. Zou jij met de kennis van nu de energiemarkt anders geordend hebben? Of denk je dat de huidige ordening niet de hoofdoorzaak is van die wat snellere energieprijsstijging in Nederland ten opzichte van andere landen?
Hele mooie vraag. Dankjewel, Barbara Baarsma, directeur van Rabo Carbobank, hoogleraar toegepaste economie in de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan van Rips met BNR Breekt. Dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.